Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze dienst noemen. De schriftlezing is Esther 1. Noem nu Esther 1. En we zingen psalm 2 vers 1. Psalm 2 vers 6 en 7. Psalm 68 vers 1. En psalm 25 vers 7. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Esther 1 en de psalmen voor deze avond zijn psalm 2 vers 1, psalm 2 vers 6 en 7, psalm 68 vers 1 en psalm 25 vers 7. We wensen u een goede dienst.
En onze verwachting sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 2 en daarvan het eerste vers. Psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich allen, de vorsten zijn vermetel samengekomen, om God de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken samen, laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. Dat is het eerste vers van psalm 2. Gemeente, de schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Oude Testament. Het boek Esther. En daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemden u Esther 1. Doch voorafgaand horen wij naar het tweede artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis door wat middel God van ons gekend wordt.
Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn, om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid zijner zielen. Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van India af tot aan Morenland toe, 127 landschappen. In die dagen, als de koning Ahasveros op den troon zijns koninkrijk zat, die op den berg Susan was, in het derde jaar zijner regering maakte hij een maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten. De macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de oversten der landschappen, waren voor zijn aangezicht. Als hij getoonde den rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijn de grootheid vele dagen lang, 180 dagen. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volken, dat gevonden werd op den burg Susan, van den grootste tot den kleinste, 7 dagen lang, in het voorhof van den hof van het koninklijk paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, gevat aan fijn linnen en purperen wanden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfierzeen en van marmer en albast en kostelijke stenen. En men gaf te drinken in vaten van goud, en het ene vat was anders dan het andere vat, en er was veel koninklijke wijn na des konings vermogen. En het drinken geschiedde naar de wet, dat niemand dwong, want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijns huizes, dat zij doen zouden naar den wil van den iegelijk. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Op den zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij tot Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Setar en Kargas, de 7 kamelingen, dienende voor het aangezicht van den koning Ahasveros, dat zij Vasti de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon, om den volken en den vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welk door den dienst der kamelingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden, Want alzo moet des konings zaak geschieden, in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten. De naasten nu bij hem waren Karzena, Setar Atmata, Tarsis Meres, Marzena, Memucan, zeven vorsten der Persen en der Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in het koninkrijk. Wat men na de wet met de koningin Vasti doen zou, omdat zij niet gedaan had het woord van den koning Ahasveros door den dienst der kamerlingen. Toen zeide Memucan voor het aangezicht des konings en der vorsten, de koningin Vasti heeft niet alleen tegen den koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken, die in al de landschappen van den koning Ahasveros zijn. Want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat ze haar mannen verachten zullen in haar ogen, als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide dat men den koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zou, maar zij kwam niet. Te dezenzelfde dagen zullen de vorstinnen van Perzië en Medië ook al zo zeggen, tot al de vorsten des konings, als zij deze daad der koningin zullen horen, en er zal verachtens en toons genoeg wezen. Indien het den koning goed dunkt, dat een koninklijk gebod van hem uitga, het wel geschreven worden in de wetten der Persen en Meden, en dat men het niet overtreden, dat Vasti niet inga voor het aangezicht van den koning Ahasveros, en de koning geve haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij. Als het bevel des konings, het welk hij doen zal in zijn ganse koninkrijk, want het is groot, gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de grootste tot de kleinste toe. Dit woord nu was goed in de ogen des konings en der vorsten, en de koning deed naar het woord van Memucan, en hij zond brieven aan al de landschappen des konings, aan een iegelijk landschap naar zijn schrift, en aan elk volk naar zijn spraak, dat elke man overheer in zijn huis wezen zou, en spreken naar de spraak zijns volks.
Die verwoord moedig ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwige, almachtige, rechtvaardig, barmhartig en genadig God. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen, als we ook aan de avond van deze dag in de weg der gebeden tot u trachten te naderen, om die zegen altijd maar weer, die ene zegen, waarmee wij gezegend moeten worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid, die zegen om u te kennen. U te kennen en de Zoon die gij gezonden hebt, want dat is toch het eeuwige leven. Dat heeft toch de wijsheid zelf gesproken. En dat leert u uw kerk. En daartoe ook nog middelen ons geschonken en gelaten. Heren, die zegen. En hoe wij die verkrijgen kunnen. We hebben het ook vanavond mogen horen. Twee middelen waardoor u gekend wordt. Door de schepping. En door uw heilig woord en getuigenis. Door natuur. En door schriftuur mogen ook onze kinderen leren. Maar de natuur is onvoldoende om daaruit u nog te leren kennen. Alhoewel onze verontschuldigingen daar geen plaats meer zullen hebben. Want niemand is te verontschuldigen. Want uit de natuur kan u gekend worden. Maar omdat wij die kostelijke gaven hebben verspeeld, is het voor ons niet meer mogelijk. Nochtans zijn wij daarin schuldig. En geen verontschuldiging is er voor ons, dat het uit de natuur niets meer kan. Maar de schriftuur, uw heilig woord en getuigenis, daarin onderwijst u, wel volkomen. Al uw woord is in wezen één en hetzelfde, het getuigt. Geen zaligheid buiten die ene naam, die gegeven is onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden. Dat openbaart u in uw woord en getuigenis. Heere, maar de kerk leert dat u daarin ook mee moet komen. Om dat woord tot een levend woord en een tweesnijdend scherp zwaard te maken. Opdat in de weg van de ontdekking wij ook gaan verstaan wat u tot ons ten diepste te zeggen heeft. En dat niet maar een mededeling, maar dat wordt ook een waarheid in het binnenste. Als u door woord en geest en dat nu gaat uitwerken. En Heere, mag dan ook vanavond ons gebed zijn om die zegen te ontvangen. Dat dat middel wat ons nog gelaten wordt, dat eeuwig woord, dat eeuwige getuigenis, ook zo met kracht zou mogen werken. Kon het zijn in het hart en leven van een ieder van ons, die hier vanavond nog mag zijn. Ofwel met ons verbonden thuis mag meeluisteren. Heere, de aloude geschiedenis van uw volk Israël, al de eeuwen door belaagd, bedreigd, maar u heeft ook alle eeuwen door het voor dat volk opgenomen. Waarom? Uw volk. En nou dat volk zal voorkomen en is voortgekomen, de zoon van uw liefde naar het vlees. Heere, en geef dat we dat vanavond niet alleen als geschiedenis mogen leren verstaan, maar ook welke geestelijke lessen daarin voor ons besloten zijn en ontsloten moeten worden. Heere, wil daartoe nog uw zegen gebieden, opdat er ook nog een weerklank zou zijn op de berg, opdat er ook nog waarheid in ons gevonden zou worden die daar van nature niet is, want wij zijn zo diep gevallen dat alle waarheid uit ons hart en leven is weggegaan. Wij zijn kinderen des Satans en wij doen niet anders dan de wil van die grote mensenmoordenaar van het begin. Heere, maar leer ook dat, want we moeten alles leren. Al die zaken liggen zo toegesloten. Al die zaken zijn zo bedekt. En als u niet ontdekt, wat zullen wij dan ooit verstaan? Dan kunnen wij misschien met heel veel waarheden in ons hoofd nog wel dit leven doorgaan. En misschien ons nog houden voor een van dat volk. Wellicht door anderen ook nog daarvoor gehouden worden, maar u houdt ons daar niet voor. En dat zal het beslissende zijn als wij sterven, dan heeft u het laatste woord. En dan zal er maar één waarheid zijn. Dat is die waarheid die in het binnenste waarheid is geworden. Die hart en leven niet onberoerd heeft gelaten. Dat is toch die hartvernieuwende genade die gij schenkt aan een ieder van uw keurlingen, van eeuwigheid verkoren. Heere, dat we daar nog het voorwerp van zouden mogen worden. En zijn. U bracht ons nog samen de avond van deze dag, ook met jongeren uit de gemeente, ook met anderen van buiten. Heren, maar allemaal oud en jong, reizigers op weg naar die alles beslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. Heren, eeuwigheid. Want we hebben een ziel voor de eeuwigheid geschapen. En dat moeten we ook leren. Want ook dat verstaan wij niet. Wij leven alleen maar voor de tijd. Voor het hier en voor het nu. En ook dat is de dwaasheid die ons deel is geworden. Wat we u hebben verlaten. Wat kennis zou er dan nog zijn? Wat wijsheid zouden we dan nog hebben? Die u verlaat heeft geen zicht meer. Geen licht meer en geen kennis meer. Die is een dwaas. En die doodt voort over wegen die vroeg of laat zullen eindigen. En die ontzaglijke rampzalig. Eeuwig van uw liefde gescheiden. Eeuwig in die buitenste duisternis. Heren, och dat we nou eens mochten beseffen wie we werkelijk zijn geworden. Niet alleen met het verstand. Niet alleen met een zekere gevoeligheid. Die kan er bij ons ook nog wezen. Een zekere gevoeligheid niet onaangedaan. Niet onberoerd gelaten. Misschien wel met een ontwaakte conscientie. Heren, maar ach, Als we daarmee u moeten ontmoeten, wat zal het dan wezen de dag om dan te horen waar we misschien wel eens gedacht hebben, ach, er is toch wat gebeurd in mijn leven. Toch te moeten horen, ga weg van mij. Maar met een ontwaakte conscientie kan een mens toch ook niet sterven. Want die schuld staat nog open. Die schuld die is niet weggedaan. Heren, er zal er toch één moeten komen. Die een schuld heeft doorleden. En die het ook om af te kondigen in de ziel. Dat grote wonder van de plaatsvervanging. Ik voor u daarin anders de eeuwige dood heb moeten sterven. Dan maak hij morgen toch bekend in het uur der liefde. Dat hij nou die teuren gods heeft doorleden in zichzelf. En daarom zijn kerk voor eeuwig ervan verlost. Heere, zonder die borg kunnen wij u niet ontmoeten. En wil ook daarvan ons toch overtuigen, niet alleen dat we geen andere waarheid nog zouden nastaan, maar dat we er ook kennis aan mogen krijgen. Want wij staan van nature naar al die godsdienst die nog het beste past bij ons natuurlijk bestaan. Spreek ons van zachte dingen. Spreek ons van zoete dingen. Van genade buiten recht om. O, al die stem in ons hart, Heer. U weet het als geen ander. Maar dat we er nou eens bekend aan gemaakt zouden worden. Dat het dwaalstemmen zijn. Die ons willen afhalen. En afhouden van die ene weg van zalig worden. In die andere die gij geschonken hebt aan al uw volk. Heere, gedenk ons dan nog. Deze avond ook de kinderen. Want och, ze hebben maar een enkel woordje nodig. Hebben allemaal één woordje. Dat nou eens recht mag vallen, zo in het hart. Zo als een zwaar alles opengesneden. Zo als een mes alles opengereed. Dan komt het aan het licht. Vijanden van God. Tegenkanters en tegenstanders. Die nooit één verlangen hebben gehad. Om u te kennen, die nooit één behoefte hebben gekend. Om in uw wegen onderwezen te worden, vijanden. Waar wordt het dan een wonder? Dat nou vijanden met God worden verzoend. Waar wij toch van nature allemaal denken. Dat zullen mensen zijn. Die wel van de gereformeerde waarheid wezen. Dat zullen wel mensen zijn. En die wat vroomheid hebben. Die zo wat gesteldheid hebben. En wat aangedaanheid hebben in hun gemoedsleven. Die zullen het wel zijn. Nee, het zijn vijanden. Vijanden, haters Gods en vijanden van hun naasten. Die gaan inleven wat ze geworden zijn. En die gaan ook inleven dat ze zelf nooit meer kunnen worden die ze geweest zijn. Eenmaal in het paradijs. Die gaan ook inleven dat er een godswonder moet geschieden aan de ziel. Heer, en geef dat we dat nou niet zo zeggen als wel eens gehoord. Maar dat het voor ons nou waar mag zijn. Heren, wij mogen het altijd wel bidden. Bewaar ons voor de schone schijn der woorden. Maar geef ons die zakelijke bekering. Zakelijke overtuiging. Zakelijke overbuiging. Opdat we eenmaal in ons stervensuur geen vreemd God gaan ontmoeten. Gedenk ons in het spreken. Onmogelijk. In het luisteren. Onmogelijk. Maar daar waar het nou niet kan. Daar komt u nou te werk. En dan zal het altijd zijn. In dat ontzaglijke gaan met majesteit. In dat gaan met overtuiging. In dat gaan met ter neerwerping van alles wat vlees en mens is. Dan zal het altijd gaan. In die goddelijke gangen van afsnijding en herstel. In de zoon van de liefde. Dood in de eerste, het leven de tweede Adam te leren kennen. Die weg houdt hij ook nog met ons. Zou dat kunnen? Dat zou toch alleen kunnen vanwege het vrije van uw welbehagen. Zou het daarom nog willen doen? Dan kunt u het ook doen. Doe het nog, heren, want de tijd dringt. En wij gaan allen u ontmoeten. Dat kan zo snel zijn. Dat kan deze dag, deze avond nog. En wat dan? Eeuwigheid. En niet meer terug te kunnen. Niet meer over te kunnen doen. eeuwigheid. En ons vlees zegt, ach, nog gezond, nog niet zo oud, zal toch wel meevallen. Maar spreekt gij dan heden, heden zo gij mijn stem hoort. En laat ons dan vallen voor die stem der waarheid. En dat alles om Jezus willen. Amen. We zouden vanavond willen spreken over dat 12e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte Esther 1 als een kerntekst van dit hoofdstuk, het boek Esther, dat ons verhaalt de wonderlijke gang die de Heere houdt met het volk daar in het verre Perzië. Ook daar weer door de dood heen. Ook daar weer door de afsnijding heen. Een weg gebaand en leven geschonken. Wij lezen u het tekstwoord voor. Dat is Esther 1 vers 12. Waar wij lezen Gods woord in onze tekst in dit avontuur toch. De koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welke door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Tot zover. Dit hoofdstuk spreekt van de verstoting van Esther. En laat ons dat ook boven de prediking mogen uitschrijven. Koningin Vasti verstoten. Ten eerste, de weigering van de koningin. En ten tweede, de verbolgenheid van de koning. Koningin Vasti verstoten. Ten eerste de weigering van de koningin. Ten tweede de verbolgenheid van de koning. Koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings. Haar weigering. Toen werd de koning zeer verbolgen. En dat is de verbolgenheid van de koning. Wil nog met elkaar zingen uit Psalm 2, nu de versen 6 en 7. Uit de tweede psalm. De slotversen. Vrees zeer en macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van oud u toegezegd. Eer u zijn toorn. Verdelver aller ogen, u op uw weg tot stof doe wederkeren. Wanneer zijn wraak, getergd door uw gedrag, u onverhoeds zou door haar gloed verteren, tot staving van zijn lang gehoond gezag. En het zevende welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen, de slotversen van Psalm 2. de koningin Vasti verstoten. Wie is Vasti? Koningin. Vrouw van Ahasveros. De koning van Perzië. Ahasveros, zijn naam betekent letterlijk Shah der Shahs. De hoogste Shah. Zoals wij ook spreken van de koning der koningen. Zijn naam ligt al verklaard. Zijn grootheid, althans naar de mens gesproken. Ahasveros. Koning van dat immens grote rijk. Dat loopt van India tot diep in Ethiopië. Verdeeld in 20 satrapieën. Dat zijn hele grote provincies. Weer onderverdeeld in totaal 127 landschappen of gewesten. En deze koning Ahasveros heeft zo'n 21 jaar geregeerd. 486 tot 465 voor Christus. En in het derde jaar van zijn regering roept hij een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders naar de hoofdstad, naar de burg Susan. Waarom? De Griekse geschiedkundige Herodotus spreekt van een krijgsberaad. Met het oog op een oorlog tegen Griekenland. En die oorlog is er ook geweest, dat weten we. Dat zou het naar alle waarschijnlijkheid kunnen zijn geweest. Dat Ahasveros, die hoge ambtenaren en andere hoogwaardigheidsbekleders uit het leger heeft samengeroepen. Maar liefst 180 dagen lang. En daarbij ook feest gevierd. Vergaderen en feest vieren. Om niet alleen te verbroederen, maar ook te imponeren. Te etaleren, te tonen zijn grote schatten en rijkdom. 180 dagen, een half jaar lang. Met de grootte van het rijk samen vergaderd. En feest gevierd. En dan, aan het einde van het half jaar, nog een feest ter afsluiting. Een week lang mag nu ook het volk uit de hoofdstad komen. Een slotfeest. En we zien voor ons een groot paleis. En voor dat paleis grote voorhoven, die omgeven zijn door marmeren zuilen, pilaren. En daaraan laat Ahasveros, wat op kosten wordt niet gelet, zilverringen aanbrengen en daarin hangt hij kostelijke kleding. Klederen van allerlei soort en waarde. En daar binnen die immens grote ruimte worden ook sofa's, zouden wij zeggen, lichtbedden neergezet van goud en zilver. Voorts grote vaten met wijn en geen één vat is gelijk aan het andere vat. De vloer van die voorhof, een aantal steensoorten worden ons genoemd, één daarvan kennen we zeker wel, marmer. Ontzettend luxe. En daar mag dan dat volk komen, 7 dagen lang, om feest te vieren. En er is maar één regel. Geen dwang. Dat betekent eenvoudig gezegd, men mag drinken wat men wil. Zoveel men wil. Dat is dus de regel. Geen regels. Ieder doet wat hij wil. 7 dagen lang. Dat is dan het einde van dat half jaar vergaderen en feesten van Ahasveros met de grootte van zijn rijk. een afsluitend feest met het volk. En koningin Vasti houdt ook een feest, waarschijnlijk met de vrouw van de hoogwaardigheidsbekleders. Maar dat is voor ons verborgen. Maar dit is duidelijk. Eén afsluitend feest. En er wordt gedronken van koninklijke wijn, zoveel men maar wil. En ook de koning met de zijnen houden zich hier in geen enkel opzicht achter. En we lezen het op de laatste dag van het feest. Als de koning vrolijk is van de wijn, neemt hij een besluit. Een bijzonder besluit. Als hij vrolijk is van de wijn. Misschien dat de jeugd die uitdrukking niet meer kent. Maar vroeger hoorde je het nog wel eens als: de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Dat betekent als de drank is in die persoon en is de wijsheid eruit en die zit in die kan. Met andere woorden, wie veel drinkt, die is dwaas. En als we zo het besluit van Ahasveros op ons laten inwerken, dan kunnen we dat wel bijvallen. Dat getuigt niet van veel wijsheid. En zeker niet van liefde tot zijn vrouw. Welk besluit? Namelijk om haar Vasti te laten komen. Opdat ze zich zal vertonen voor die menigte mensen daar. Die feestvieren, al die mannen. En we kunnen gevoeglijk wel aannemen door de drank verhitte mannen. Besluit van de koning. Vasti moet komen. Zij is bijzonder schoon. En de koning die we al hebben leren kennen als een die graag pronkt, wil ook met zijn vrouw pronken. Hij heeft al een half jaar niet anders gedaan dan laten zien hoe rijk die wel is. En dit moet dan ook nog gezien worden welke schone vrouw hij bezit. Vasti wordt ontboden door 7 karmelingen. Maar, en dan lezen we het in onze tekst, maar zij weigerde. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings. Terwijl er door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. 7 kamerlingen vervoegen zich bij de koningin in haar paleis. En brengen het gebod van de koning over en zij weigert. Een vrouw die het verzoek van haar man weigert. En nu denkt u vanavond ook na. En ik kan uw gedachten niet volgen, maar ik kan me voorstellen dat ze toch een bepaalde richting ingaan. Aan de ene kant zegt u met mij, vind ik toch bijzonder dat deze vrouw zich daar niet voor leent. Om als een kijkobject daar voor die mannen te staan. Omdat die zich zullen verlusten aan de schoonheid van een vrouw van een ander. En laat dat ook vanavond gezegd zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn. En u zou een lijntje kunnen doortrekken naar al die mannen die ook zo graag met hun vrouw voor de dag willen komen. Nou is het op zich niet erg, zeer goed, zelfs als je trots bent op je vrouw. Maar om daar nou mee nog goede sier te maken, dan moeten we ons toch wel wat afvragen. Of daarvoor een vrouw gegeven is. Wat zijn we toch graag wat, hè? Wat pronken we toch graag, hè? Maar die vrouw is er voor u alleen, mannen. En geen kijkobject voor anderen. Nou, verder moet u de lijn zelf maar doortrekken. En dan zeg ik vanavond achter, midden van al die lichtzinnigheid en al die uiterlijkheid, heb ik nog een zeker respect voor deze vrouw. Die zich daar niet voor leent. Die zich niet verlaagt. Om maar bekeken te worden. Ja. Die gedachte kunt u zeker hebben. En daar is misschien ook wel heel veel voor te zeggen. De andere kant. Die kant heeft u wellicht ook op gedacht. Is deze. Ja. Maar hoe het went of keert. Man is toch het hoofd van de vrouw. Ze zal toch gehoorzaam zijn. Adam is eerst gemaakt. U kent nog de woorden uit het formulier van het huwelijk. Daarna Eva. Dat weet u toch. Tot hulp en bijstand. Daarom zal de vrouw haar man gehoorzamen. Wat is het andere? Wat is waarheid? Geliefde, altijd het geopenbaarde woord van God. Dat is toch wat een vrouw heeft te gehoorzamen. Niet alleen in die dingen, u denkt aan het formulier, in alle dingen die recht en billijk zijn. Kijk, en dan loopt het nu over, want dan gaan wij zelf wel invullen wat recht is en wat billijk is. En op zich genomen is het voorstellen van een vrouw aan de gasten niet verkeerd. En wij kunnen in onze gedachten er alles van maken, of niet. Dat geeft geen uitsluitsel vanavond. Het gebod is altijd het eerste waar wij ons op hebben te richten. En dat is toch dat deze vrouw verplicht was haar man te gehoorzamen. Ben u niet mee eens? Dat kan. Maar is tegen het woord Gods dat ik het zeg? Ik denk niet. Kijk, dat je menselijke voorkeur uitgaat naar één die wellicht een voorbeeld is te midden van die feestvierende menigte, dat geef ik u gewoon. Maar nu het niet de zaak is dat wij met onze gevoelens gaan oordelen, maar de woorden Gods norm zijn en blijven, zal dat toch in afdoend antwoord kunnen zijn. En daarom ongehoorzaamheid aan haar man en koning. En daarbij in een van de raadgevers zal het zo straks ook zeggen, daarbij natuurlijk ook deze koning, hoe het went of keert, wel voor heel zijn volk schande gemaakt. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar die man die gedraagt zich ook niet. En dat is altijd onze foutieve denkrichting. Dat wij zeggen met de overheid gehoorzamen. Ja, maar die overheid die doet ook maar. En dan hoeven wij dus zo'n overheid niet te gehoorzamen. Maar dat heb ik nog nooit gelezen. En die man die maakt zich geen eerwaardig. Dus die hoef ik ook niet te eren. Dat kunt u in het woord Gods niet terugvinden. Maar dat gebod laten staan. Daarom zal de vrouw stil zijn. Dat is de wil Gods over haar. Vast die weigert. En dan het tweede ontsteekt de verbolgenheid, de toorn, de grimmigheid van haar man, Ahasveros. Toen werd de koning zeer verbolgen. En zijn grimmigheid ontstak in hem. U kunt die verbolgenheid begrijpen. Deels kunt u die wel schrijven op de inwerking van de wijn. Want die wijn, die doet altijd verkeerd. Die maakt vrolijk boven de waarachtige vrolijkheid. En die maakt toornig boven de toorn die er is. En zo vrolijk als hij zo even was, te vrolijk. De wijsheid was eruit. Zo is ook nu het omgekeerde waar zeer verbolgen. Zeer vertoornd over de weigering van vasten. En deze koning gaat nu terstond maatregelen nemen. Hij gaat zijn wijzen bij elkaar roepen. De kamerlingen hebben hun werk gedaan. De weigering overgebracht aan Ahasveros. Nu vraagt hij aan zijn wijzen hoe te handelen. Dat is verplicht. Hij gaat te raden bij anderen. En één ervan, Memucan, blijkt dan toch de man die het goede advies gaat geven. En zo terzijde gemeente, zijn naam, Memucan, betekent tovenaar. En dan weet u ongeveer al wat voor vlees u in de kuip heeft. Een man die zich omringt met dit soort wijzen. En er zijn er velen in onze dagen die daar niet ver bovenuit komen, die ook de damesbladen regelmatig inzien om te kijken hoe de sterren staan en de beelden aan de hemel. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik geloof ook niet dat dat nodig is. Pas op hoor. Dat bijgelovige onder ons ook. Deze Memucan gaat kort en duidelijk de koning adviseren. Hij zegt, koning, vast die heeft twee zonden begaan. Twee. In de eerste plaats heeft ze tegen u gezondigd. De kanttekenaar zegt heel treffend, met ter daad. Ten tweede tegen het volk gezondigd. Ten eerste, ze heeft u geweigerd als koning en man te gehoorzamen. Maar daarmee, de kanttekenaar zegt, heeft ze ook een kwaad voorbeeld gegeven. Voor alle andere vrouwen die nu ook kunnen denken, nou, als Vasti dat kan, kan ik dat ook. Want wat wordt dat koning in al die gezinnen in ons grote rijk als die vrouwen niet meer gehoorzaam zijn? U kunt wel voorstellen wat eruit voorkomt. Worden die mannen ook toornig? Net als u. Twist en tweedracht. Nou, u kunt het allemaal wel zien gebeuren. Verdeeldheid. Het zou zo zijn. Ja, dat zegt Memugam dan niet, maar we trekken de lijn maar even door. Dat die gezinnen zelfs geen gezinnen meer zijn. En dat is toch de hoeksteen van de maatschappij, van de samenleving. U kunt het zien. Een ontbindend effect heeft dit als we dit zo laten gaan. De koning is overtuigd, dat was hij toch wel, dat dit dus niet kan. En het advies van Memugan is duidelijk. Ten eerste, haar koninklijke waardigheid ontnemen. Als vrouw verstoten. En dat overal afkondigen, dat iedereen het weet. Als een wet van mede en persen die niet herroepen kan worden. Want inderdaad, u kijkt maar verder, hoofdstuk 2. Als het allemaal gebeurd is en die drank werkt niet meer, dan krijgt Ahasveros toch een zeker berouw. En denk, wat heb ik nou gedaan? Dat heeft deze raadgever wellicht van tevoren al ingezien. Wet van mede en persen kan niet herroepen worden. En het krijgt des konings goedkeuring. En dan gaan de brieven het rijk door. Overal wordt bekendgemaakt dat Vasti is verstoten. Waarom ook? En iedereen hoort het. Denk erom. De man is overheer. Is, ja, zeg het maar in gewoon Nederlands, is baas. De vrouw zal gehoorzamen. En zo is de orde weer hersteld. Althans op dit punt. Gemeente, als u nu zo dit alles op u laat inwerken, wat is dan het beeld wat u krijgt? Een half jaar vergaderen en feest vieren. Uiterlijkheid. Vertoon van pracht en praal. Daarna nog een groot feest voor het hele volk. Iedereen drinkt, maar zoveel die wil. Op kosten wordt niet gelet. Ontzettende overdaad. En dan nog dat onverkwikkelijke slot. Een vrouw die moet optreden en niet wil. Een wet die wordt uitgevaardigd en de orde hersteld. Wat blijft er dan bij u achter? Dit, tenminste bij mij. Allemaal uiterlijkheid. Allemaal uitwendigheid. Nee, laat ik het anders zeggen. Hier is God niet. Ja, God is overal. Maar niet in zijn gunst. God is hier niet. Alleen maar mensen. Met hun overdaad die schaadt. Met hun pronk, pracht en praal. Mensen, dat is het. Alleen maar mensen. Gevallen mensen. En dat is dat walgelijke ten diepste. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, ik kan het wel anders zeggen. Dat leeg. Dat leeg, dat volstrekt leeg. Als ik alles overzie. Een half jaar feest. Vrolijkheid en blijheid. Drinkgelagen. Nog veel meer. God is er niet. Geen godsvrees. Geen eerbied. Geen eeuwigheid. Alleen maar mensen. Alleen maar vlees. Goddeloosheid. Meer niet. Feestvierende menigte op weg naar de hel. afspeelt. Ten diepste. Dan ons land. 180 dagen of 365 dagen. Als het kan feest. Ons land. Geliefde. Dat hetzelfde doet als vastie. Nee zeggen tegen de koning. Niet de sjaar des sjaars, maar de koning der koningen. Mijn land zegt nee tegen God, die enige koning. Ons land, ons volk, uitwendigheid. God is er niet meer. Wijkt meer en meer uit het leven. En dan moet ik het zo zeggen, trekt zich terug, kan hier niet meer zijn. Er wordt al veel gesproken. Er gebeurt altijd, let u maar op, als de zaak tot ontbinding overgaat, wordt er ontzettend veel gesproken. Dat is de laatste inspanning van een mens om het nog in het gereel te krijgen. Dan gaat hij bespreken, er wordt een vergadering gehouden, boeken geschreven. Straks zijn er meer boeken geschreven dan nog mensen in de kerk zitten. Over het probleem van de kerkverlating, nog veel meer. Maar God gaat wijken. Want ik kan daar niet zijn. Dat is de enige verklaring die de Bijbel mij geeft. De Heer Jezus komt op een plaats, er is geen geloof, wat staat er. Dan kan hij niet werken. U zegt, dat begrijp ik niet, naar zijn almacht. Kan hij toch altijd werken? Ja, en ik en mijn vader altijd werken, ja. En toch kan hij niet in die zin van gunstrijk nabij zijn. Kan hij dan niet werken en dan gaat hij wijken. Dat is mijn land, meer en meer. Ik zeg toch mijn land, ja. Leeg. En zo stil. En niet alleen het gedrag van vastie nee zeggen, maar dan tegen de koning der koningen. Maar ook die regel die daar heerste, die 7 dagen, geen dwang, hè. Geen dwang. Ieder doet wat hij wil, die drinkt zoveel die maar kan en wil. Is dat ons land ook niet? Dit is het enige motto dat ik nog hoor, de enige regel die er nog is. Geen dwang. En ieder doet dan maar. Alleen ben ik bang dat er straks nog wel één groep wel voorwerp wordt van dwang. Diegenen die wensen te leven naar het woord en getuigenis van God. Om die te dwingen dat getuigenis los te laten, daartegen in te gaan. Zich voegen naar de volkswil. Ja, ja dan zijn er wel regels. Dat zien we tegenwoordig ook. Als het gaat om de goddeloosheid, dan zijn er wel regels. Gij zult goddeloos zijn. Dat is de regel. Ziet u dat ook? Ziet u dat ook? Of zegt u bij uzelf, ach, ik zal niet zeggen dat het allemaal goed is tegenwoordig, maar moet er ook niet doorvloeien, hoor. Er is nog veel, dat wordt altijd gezegd, hè. Er is nog zoveel. Heb je het wel bij God vandaan mogen zien? Zoveel. Wat zoveel. We zeggen nee tegen God. En ons motto is geen dwang. Ieder doet wat hij wil. Vrijheid, blijheid. De tijd van de Ahasveros. Zelfs vastie. Met haar nee, wat op zekere hoogte nog bewondering zou kunnen wekken, ze durft dan toch maar, is ook een nee uit het vlees. Ze is er wellicht te trots voor om zich voor die mannen te vertonen, want ook dat is een vleeselijke overweging. Maar het verschil met onze tijd, het is ook vlees, het is ook pronken. En ik ga er nou vanavond niet over uitweiden. Maar het kon wel eens zijn dat vastie nog degelijker gekleed was dan wij in doorsnee zijn. Maar de teneur is duidelijk. Nee tegen God en tegen zijn geboden en tegen zijn instellingen. En ja tegen de regel, geen dwang, geen dwang. Waar vindt dat zijn oorsprong, geliefde? We moeten dieper afsteken. Dat vindt zijn oorsprong in het paradijs. daar in de Hof van Eden. Daar waar de mens was in de ware vrijheid, in het dienen van zijn God en Schepper. Daar in dat Hof dat lust oort van de volle gemeenschap van God met zijn kerk, Adam, Eva en de ganse schepping is het gebeurd. Waar vast die waar wij allen een voorbeeld van zijn en een toonbeeld van zijn, de opstand en de ongehoorzaamheid. De val van het paradijselijke leven, in dat leven buiten God. En geliefde, wanneer we dat toch eens mogen zeggen, vanavond, dan zou het, denk ik, voor u ook zo moeten zijn. Als we daar enig licht op krijgen, dan gaan we zeggen, naarmate we daar dieper in worden ingeleid, dan gaan we zeggen, die val, die is veel, veel dieper dan ik ooit gedacht heb. Want vroeger kon je misschien nog wel eens denken, een val uit een top van eer, zo in een hele lage staat, buiten God. Maar als we wat meer licht krijgen, zeggen nee, nee, nog dieper, want daar is aan die val geen einde. Gemeente, weet u dat? Als een mens valt, dan valt hij door tot in alle eeuwigheid. Die val die zal nooit gebroken worden. Die zal nooit ergens in een bodem eindigen. Want de hel heeft geen bodem. Dat is die ontzaglijke waarheid. Als het erover gaat hoe diep een mens gevallen is. Die valt eeuwig. Dat gaat door. Dat is zo'n ontzettende waarheid, geliefd. Als we daar enige indruk van krijgen vanavond. Een val die niet ophoudt. Dat gaat door tot in alle eeuwigheid. Mensen zo diep gevallen. Maar wat is dan de zaak? Hij heeft nee gezegd. Zie vast die haar eerste voorvader, mijn eerste voorvader. Die heeft nee gezegd tegen God. Die weigerde de koning der koningen te gehoorzamen. Daar komt ons nee vandaan. Tegen alle gezag dat boven ons gesteld is. Nee zeggen tegen God. En daar zijn wij, net als Vasti, de kroon kwijtgeraakt. De mens die de kroon is geweest van de schepping, de kroon, is in het stof gevallen. Zijn kroon kwijt. De gemeenschap. Want zij, Vasti, werd verzoten, niet alleen als koningin, maar als vrouw. Niet alleen meer. Pronkstuk, dat zijn we niet meer, in stof gekomen, maar ook uit de gemeenschap met God gestoten, dat hangt samen. Met eerbied gesproken, zijn vrouw niet meer gestoten, omdat we nee gezegd tegen een goeddoend God van alleen maar liefde. En toen is de toren van God ontstoken. Oh, nou kan Ahasveros zich altijd afvragen of zijn toren wel billig is. Is uw toren billig ontstoken? Maar heb u dat geleerd bij God? Dat zijn toren billig is ontstoken. Over de zonde die zijn hoogheid schonden. Geliefde, dat is de zaak waar het over gaat. Daar heeft Adam, daar heeft Eva nee gezegd tegen de koning der koningen. Daar is de kroon in stof gevallen. Daar is het leven verloren. We hebben ons weggezondigd uit het vaderhart Gods. Een diepte die niet te peilen is gevallen. Daar zijn we alles kwijtgeraakt, geliefde. Alles kwijtgeraakt. En weet u, daar waar wij dachten de werkelijke vrijheid te krijgen, zijn we slaaf geworden. Weet u wat eraan vooraf gegaan is? Ze zegt, dat weet ik niet. Is daar geen krijgsberaad aan vooraf gegaan? Het krijgsberaad in de hel van de Satans. Die beraadslaagd hebben om God van zijn kroon te beroven. En toen die Satan is afgedaald, kinderen, naar de Hof van Eden waar het zo goed was. onuitsprekelijk goed, waar de liefde regeerde. Waar zij stonden de vrijheid van de kinderen Gods. Waar ze in de Heere alles hadden. Alles hadden om God eeuwig te kunnen genieten. Daar heeft de duivel, daar is wel over nagedacht hoor. Krijgsberaad gehouden. Daar heeft de duivel de mens aangezet. Om nou zelf God te zijn. Geen regel meer. En daar klonk het. Uit de mond van Satan, geen dwang. Je stel je toch niet onder het gebod van die God. Je moet zelf je geboden stellen. Je moet zelf God zijn. Dat kan. Eet maar van die boom, daar zult ge God wezen. Geen regel meer. Geen God meer. Geen meester meer. Dan ben je vrij. Geen dwang meer. Nu ben je maar een slaaf van God. Daar is gebeurd, geliefde. Daar komt al alles vandaan. Daar komt alles vandaan. In die terugleiding worden mensen onderwezen. De oorsprong ook van ons woord deze avond. Kunt ge daar vinden, maar het zal ook zielbevindelijk gekend moeten worden. Als de Heer een ziel terugleidt naar het paradijs, dan gaat hij dat verstaan. En dan zie ik geen Esther meer. Dan zie ik u niet meer. Dan zie ik mezelf. Daar in opstand gekomen. Daar heb ik God naar de kroon gestoken. Daar heb ik de wil van Satan ingewilligd en hem gevraagd. Nee gezegd tegen God en wel van die boom gegeten. En sinds die tijd en uren is het leven op aarde geen dwang. Zoek de vrijheid, zoek de ongebondenheid, zoek uzelf. En dan krijgen we die lege wereld waar iedereen feest, iedereen alle aandacht voor zichzelf op. Iedereen het heel ver moet brengen. Heel belangrijk moet zijn en zeker het goed moet hebben. Zijn mens zonder God. Geliefde, nee gezegd. Kroon heeft het gekost. De gemeenschap heeft het gekost. Het leven heeft het gekost. En Gods toren is ontstoken. Ontstoken. En alle mensen. En als ze dat vanavond eens mochten. Alle mensen onder de toren van God. Datzelfde woord verbolgenheid. Maar in geen enkel opzicht te vergelijken met de toren van Ahasveros. Maar dat is die goddelijke toren. Dat is die rechtvaardige toren. Die geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Maar die moet verdoemen. Voor eeuwig onder die toren moet besluiten. Die rechtvaardige toren van God. Geliefde. En dan komt naar voren ook vanavond. Wat nou de werkelijkheid van ons bestaan is. En ook was geweest. En gebleven tot in alle eeuwigheid. Als daar niet was. Als daar niet was geweest. In de stilte van een nooit begonnen eeuwigheid. Nee, geen krijgsraad. Geen krijgsberaad, zoals Satan, zoals Ahasveros, zoals de wereld al alle eeuwen door niet anders kan dan oorlog voeren met God en mens. Krijgsberaad, nee. Nee, daar in de stilte der eeuwigheid, daar is het geweest geen krijgsberaad, maar de raad des vredes, vredesberaad, geen gedachte des kwaads, maar des vredes. Daarin worden ingeleid. Als we daaruit worden bediend. Ja, dan komt er weer wat bodemloos, maar anders. Het bodemloze van Gods genade. Dat gaat ook steeds dieper en hoger. Geen gedachte des kwaads, maar des vredes heb ik over u gehad. De tegenstelling van God en duivel. Hemel en hel, vredesraad en krijgsberaad. Geliefde, de raad des vredes. En daar is het wonder. Daar heeft God ja gezegd. Ja gezegd tegen een volk dat nee tegen hem zou zeggen. God is het krijgsberaad is de val van de mens voor. God is zijn kerk van eeuwigheid voor. Met zijn ja. Ja. Tegen een volk dat zich in de rampzaligheid zou storten. Ja. Tegen mensen die nee zouden zeggen tegen God en zijn liefde. En God zegt ja. Is een onbegrijpelijke, verkiezende, vrijvallende liefde. Zegt hij ja. Ik wil u hebben. Hoe zal ik u onder mijn kinderen stellen? Hoe zal ik u de gewenste erfenis schenken? Daar dat ja van de Vader. En die eeuwige verkiezende liefde. Ja, gezegd. Daarom kan ik zalig worden. Ik zeg alleen maar nee. Maar hij zegt ja. En daar heeft de Zoon de wil van de Vader mogen volgen en ook zijn ja uitgesproken. Ja, ik wil voor dit volk mijn hart te bloed geven. En in de volheid des tijds is Christus gekomen. Ik kom om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde nij verbrandt. Ja van de Vader en ja van de Zoon. En hij is gekomen. En heeft ja gezegd. Tegen de wet der liefde heeft hij volkomen gedaan en het eeuwige leven verworven. En hij heeft nee gezegd tegen de zonde, tegen de duivel en de wereld. Nee gezegd tegen al wat de eer van zijn Vader aanraakte. En hij heeft ja gezegd van het einde van zijn leven, waar hij ook mee begonnen is, tegen de toren van God. Waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Ja gezegd, straf mij maar. Ja gezegd tegen het ongenoegen des Vaders. En het is over hem heen gegaan als een vloedgolf, waaronder hij is bedolven geworden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja gezegd. Voor mensen die nee gezegd hebben tegen God en hun toren, vanwege dat nee gedragen en weggedragen en de weg vrijgemaakt om weer terug te keren in de gemeenschap met God. Geliefde. Dat is het antwoord des Heren. De geest werkt het uit wat besloten en wat verworven is. Dat werkt hij uit in die dierbare gangen, geliefde. En dan zal het erover gaan of we daar kennis aan hebben. En dan kunt je me vanavond toestemmen. O, het is een eeuwig wonder, die verkiezende liefde des Vaders. En dan kunt je toestemmen. Die liefdesgangen van de Zoon zo diep zich vernedert. De allerdiepste versmaadheid en angst er al afgedaald. Je kunt het toestemmen, maar als je geen kennis hebt aan de gangen van die dierbare geest, dan kunt u voorwerpelijk bijvallen, maar onderwerpelijk staat u er nog steeds buiten. Wat baat het de mens dan kennis te hebben van deze zaak als hij de zaak zelf niet kent? En daarom, geliefde, vanavond nog gaan de kamerlingen des konings uit over het rond der aarde. De kamerlingen om een bevel uit te brengen. Laat u met God verzoenen. Zult u nog langer tegenstaan. En zult ge dan niet smeken op de bediening van die geest. Die wat doet. Die overtuigt en die overbuigt. En die gaat zien. Die ziel die de geest van God gaat leren kennen. Die gaat zien wat hij nog nooit gezien heeft. Wat hij misschien 1000 keer heeft gehoord. Waar hij wel een voorstelling van heeft gemaakt. Waar hij af en toe ook wel de rechtmatigheid van heeft ingezien. Maar als het gebeurt, geliefde. Als de hemel open gaat. En die geest daalt neer. Wat gebeurt er dan? Dan komt er hier van binnen een levend godsgewis. En dan wordt het in 1 keer of voor een ander misschien allengskens. Want de Heer is vrij in de gangen die niet met zijn volk houdt. Maar het zal toch gebeuren. En dan komt daar die grote eenzaamheid. Dan komt daar die grote eenzaamheid. Die wij zelf in het leven hebben geroepen toen we God hebben verlaten. Dan gaat het waar worden wat Paulus zegt. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dan komt er zo'n onzichtbare droefheid in de ziel. Dan roept hij uit mijn smart niet te dragen. Van God gescheiden. Hij kent God niet. Maar de scheiding beleeft hij wel. Hij staat alleen voor de eeuwigheid. En dan gaat die dierbare geest ook leren waarom. En hoe die scheiding gekomen is. En dan worden de zonden getoond. Die scheiding maken tussen God en de ziel. En dan wordt die mens ook teruggebracht waar wij vanavond over mochten spreken. Daar in het paradijs. En daar gaat hij zien dat het nee tegen God. Daaruit gesproken. De hand die daar heeft getast en heeft genomen. De oorzaak is de zonde van onze eeuwige honger en kommer. Daar gaat hij ook leren dat hij naar recht voor eeuwig verloren moet gaan. Als die dierbare geest gaat werken, dan komt die ziel in een levend godsrecht. Dan komt er een smart in de ziel over de zon die Gods hoogheid hebben geschonden. Dan komt er ook een zich losmaken van die feestvierende menigte met wie wij voorheen hebben opgelopen. Nee, dat is niet die feestvierende menigte van Psalm 42. Oh, dan mag die later, is het waar, Heer, zegt hij dat. Mag ik er nou ook mee optrekken met een volk dat zo gelukkig is? Daar voegt God hem later bij. Want hier wordt hij losgemaakt van die feestvierende Ahasveros feestgangers. Die het leven alleen als spel en tijdverdrijf zien. Daar kan die niet meer mee. Maar kan die dan met volk van God mee? Daar kan die ook niet mee. Want dan staat u buiten. Die hoort nergens bij. Nergens bij. Geliefde. En in een terugleidende weg. Ik zei het u. Gaat u de schuld leren verstaan. En die gaat drukken. Kunt u mij iets noemen. Wat meer drukt dan schuld op een ziel. Kunt u dat noemen. Als schuld schuld wordt. Dat is wat anders. En dat moet een mens ook leren. Dat is wat anders dan angst voor de hel. Daar zijn we allemaal bang voor. Al weten we helemaal niet wat het is. Daar zijn we bang voor. En daar moet je ook bang voor zijn. Want er is niks verschrikkelijkers dan even in die hel weg te zien. Maar hier wordt iets anders geleerd. Schuld, schuld. Namelijk dat lieve wezen onteerd. Dat lieve wezen dat de kroon gestoken. Dat gaat de smart van die ziel uit. Kan beginnen met conscientie, angst. Maar het zal verder geleid worden. Die uwe hoogheid zal. Geliefde, en daar gaat in een doorleidende weg. God zijn kerk brengen. Naar de trouwzaal. De trouwzaal. Er is geen volk dat trouwt waar de kerk trouwt. Weet je dat? Waar trouwt de kerk dan? Op het schavot. Daar trouwt Christus zijn kerk. Ondertrouwt hij haar in geloof en gerechtigheid. Op het schavot. Waar ze gebracht wordt. Die het godsgemis hebben ingelegd. Voor wie schuld schuld is geworden. Die ook de rechtvaardigheid van de straf hebben mogen omhelzen. Die in die rechtsgangen van God gebracht worden. Want de gemeente, laat hem ook vanavond mogen zeggen. En dat is maar niet iets zo terzijde wat er ook wel bij hoort. Dat is zo wezenlijk. En als we dat niet verstaan. Dan verstaan we ook niets van het werk van de zaligheid. Het gaat om de rechtshandelingen. Het gaat om het recht van God. Hij is beledigd. Hij is gekrenkt. Hem zal genoeg gedaan worden. En wat leert nou die ziel op het schavot? Wat leert hij daar dan? Dat hij naar recht verloren moet gaan? Ja. En daar mag hij het wel eens zeggen. Daar mag hij het zeggen. Heer, nou zou ik nog liever naar recht verloren gaan. Dan buiten dat recht om zalig worden. Want dan zou ik in de hemel niet kunnen wezen. Want dan zou u geen rechtvaardig God zijn. Kijk, die zaak. Daar krijgt dat volk God lief in zijn rechtshandeling. Dat recht moet verheerlijkt worden. Anders is God geen God. En daar vallen ze voor. En dat is het schavot. Daar krijgen ze zich voorover. Om aan de zijde Gods te vallen. Met een schreeuw. Om toch nog in een weg bij God vandaan. Genade te mogen ontvangen. Op het schavot. Om de trouw Christus een kerk. In geloof en gerechtigheid. Daar. In het heilige ogenblik. Zegt hij ja. Als de bruidegom van de kerk. Tot zijn vrouw. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan neemt hij haar. Tot zijn vrouw voor eeuwig. En daar, o wonder. Mag die ziel zijn. Wederkerig ja, mijn Heer, mijn Koning en mijn God. Op het schavot, ondertrouwd. Het ja wordt gegeven. Het ja wordt van Christus voor zijn zwarte, walgelijke bruid. De bruid uit jou wordt voor de schoonste der mensen, kinderen. En dan krijgt ze een koning zoals vast hij nooit gehad heeft. De koning der koningen. Haar bloedbruidegom. Haar priester en haar profeet. Haar lust en haar leven. En daar kent ze een vrolijkheid. Die de wijn als voor je als nooit heeft kunnen brengen. De wijn ver te boven. De liefde van Christus. Als hij het zegt, ik heb u lief met een eeuwige liefde. Die liefde is meer dan de wijn. Dan roept de bruid het uit. Uw naam is als uitgestoten en als gestoten olie. Daarom hebben de maagden u lief. Een liefde die alles te boven gaat. Dan is ze vrolijk in de Heer. Dan lacht ze van blijdschap over zoveel geluk voor haar zoon. Helwaardig. En vloekwaardig en verdoemelijk mensenkind. Die kan de vreugde niet op, geliefde. Die kan de vreugde niet op. Als hij ja zegt, zij ook ja mag zeggen. In de echt verbonden, voor tijd en eeuwigheid. En dan roept de apostelen uit. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods? Welke is in Christus Jezus, onze Heer. En voorts een zware weg. Een zware weg. Ja, want die krijgt nu te maken met het nee van de wereld. Niet alleen tegen God, maar ook tegen zijn kerk. Een zware weg, maar toch een zielzaligende weg. Een kruisdragend ziel gaat vleeskruisigend toch dat kruis kussen. Dat hem maar laag aan de grond houdt en dicht bij de Heer, want we zijn van die weg op. We zijn niet anders dan als weer zien pronken. Als het moet ook nog met hun geestelijke ervaringen. Die kunnen het wel eens een keertje zo zingen wat God gedaan heeft aan mijn geest. Dan zijn ze bekeerd. Dan zijn ze zo bekeerd. Je zou er maar het best van kunnen weglopen. Maar als het goed is, komt het weer uit de diepte, uit de verwonding. Wat God gedaan heeft aan mijn geest. Een zware weg, ach ja. Wat is zwaar? Daar in de wereld... In de ijdelheid van de kermis, is dat dat licht? Nee, mens, dat is zo zwaar. Dat is zo onnoemelijk zwaar. Dat is niet vol. Losgemaakt van het volksfeest. Losgemaakt van die feestvierende menigte. Ingevoegd. De menigte van Psalm 42. Opgaan met dat volk. Naar Jeruzalem dat boven is. Altijd feest, ach. Altijd feest. Ja, klaaghuis is ook feest hoor. Daar is de kerk nog vaak het beste. Beter in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Maar één ding is zeker, ze gaan op naar dat grote feest. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. En de wereld, die gaat ook door. Die gaat ook door. Geliefde, dan krijgt ons teksthoofdstuk nog een heel bijzonder... Een bijzondere betekenis. Ik dacht er vanmiddag zo over. Het blijft zomaar hangen, dat woordje. Hè? Misschien bij u ook wel. Het staat er zo. Dan hebben ze een half jaar gefeest. Mensen heel leven gefeest. Hè? En dan nog een afsluitend feest van een week lang. Het staat er. En de laatste dag. Dan denk ik, ja, de laatste dag. Ook de feesten van de mensen hebben een laatste. Dan ben je uitgefeest. Weet u dat? Dan ben je uitgefeest. Laatste dag. En die dag gaat komen. Laatste dag. Dan zijn ze uitgefeest. En dan eindigt hun feest. Daar in de diepte van de eeuwige verlorenheid. Want er komt de laatste dag. Dan is het hier voorbij. De paleizen gesloten. Dan zijn de kerken dicht, de laatste dag. En wat zal het dan zijn? Als we in dit leven nooit op het schavot zijn geweest. Daar geen heilig huwelijk hebben ontvangen. Wat zal het dan zijn? Om voor eigen rekening die God der goden te ontmoeten. Ach, wat het zal zijn? Hij heeft het zelf gezegd. En we willen het nu samen ook opzingen. dan zal hij opstaan tot de strijd en al die feestvierders voor zijn heilig aangezicht verjagen. Zijn rechtvaardige toorn zal eeuwig hen besluiten. Psalm 68, vers 1. Dat is het einde van het feest, de laatste dag. Zouden we nou vanavond samen beseft hebben wat we gezongen hebben? Eén besef, het is. God zal opstaan tot de strijd. Dan zouden we geen rust meer hebben. Geen rust meer. Ik heb het gezegd, nog gaan de kamerlingen. Met bevel van de koning uit. Bekeert u, huis van Israël, waarom zou het gij sterven? Eenmaal zal die roepstem verstommen. En blijft de stilte over. Geen antwoord op 1000 vragen. Maar u zult God moeten vrij verklaren. Het Driewerf zalig die het hier mag doen. Aan deze zijde van het graf. God vrij verklaren. De laatste dag een eeuwige verschrikking. Uitgeveest. Als je je leven terugkrijgt. Al die ijdele dagen. Al die ijdele woorden. Heel dat ijdele leven. Wat nooit leven is geweest. Maar Gods volk. Tweede versje, maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen. Hebben ze hier ook wel eens gedaan. Van zielenvreugd. Huppelen. Nou, ze gaan niet altijd huppelen naar het geest. Maar beste kom nog. Hè. Maar toch hier wel eens gehuppeld, dan zou het daar niet kunnen. Echt. Hoe gaan ze naar het feest? Ach, ik heb er iets van gezegd. Maar ze weten het zelf ook niet. Ze weten het niet. Eén ding weet ik wel. Uitgeschud. En niet kunnen wat ze wel willen, wat A.S. Veros heeft gedaan, maar dat kunnen ze niet. Dat willen ze wel, pronken. Maar God is zo ijverig voor zijn Heer. Nee, zo ijverig. En als ze wat hebben, ze gaan ermee omhoog, dan wordt het afgenomen. Zo gaan ze naar huis. Weet je wat ze leren? En daar wil ik mee afsluiten als u het goed vindt. Dat is heel bijzonder ook. Want er kunnen zo wel eens gedachten zijn als het, ja. Goed. Wat zal wezen? Om de Heere eeuwig groot te maken. Dan kan het zijn voor die verkiezende liefde des vaders. Want waar de God begon is de eindigde kerk, dat weet u hè. In dat vrije van Gods welbare zal de kerk zeker eindigen. Het zal stof zijn van eeuwige aanbidding. En voor het werk van de Zoon en de gangen van de Geest, maar ook zeker dit. De wegen van goddelijke voorzienigheid. Die hier wel bij ogenblikken aanbeden mogen worden, heb je dat wel eens gedaan. Aanbiddelijke voorzienigheid, ja. Zal daar eeuwig ook het werk van Gods kerk zijn, om die voorzienigheid te aanbieden. Ook hier van vers 12. Doch de koningin Vasti weigerde. Ze heeft nee gezegd. Dat was dan. Omdat God ja gezegd heeft. Ja. En daarom moest Vasti nee zeggen. Waarom? Omdat God verkoren had zijn volk. Maar ook de middelen waarin hij dat volk zou zaligen. En de middelaar die geschonken zou worden. Die de pers zou treden. Het ongenoegen Gods dragen en de vrijspraak zijn kerk schenken. En uit dat volk van Israël zou hij voortkomen. Wiens naam is Immanuel. Op wiens dij geschreven is. Koning der koningen en Heere der heren. Uit Israël. En dat volk wilde de duivel vernietigen. Omdat de zoon des mensen niet geboren zou worden. Daarom moest Vasti nee zeggen in Gods wonderlijke, aanbiddelijke voorzienigheid, opdat Esther zou komen, Hadassa, de Myrte, om hem in die weg. Als hij daaruit gaat, smekend kom ik om, zo kom ik om. Genade smekend, de verlossing van haar volk af te bidden bij die koning. Die vrouw. Zij geworden is in een wonderlijke weg, Esther, om voor haar volk vrijlating af te smeken. Heenwijzend naar hem die gekomen is en die het gezegd heeft, als u mij moet hebben, laat hem dan gaan. Die het voor zijn volk heeft opgenomen met zijn eeuwige liefde, die daar vast die moest nee zeggen, opdat Esther zou kunnen komen. En in die weg het volk van God voor de ondergang bewaard. Opdat in die weg Christus eenmaal het levenslicht zou aanschouwen. Om hier op deze vervloekte aarde het werk der liefde te volbrengen. O, dan krijgt de kerk te aanbidden. En dan roepen ze het wel eens uit als dat waar wordt. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dan gaan ze wel eens midden in de nacht. De Heer is recht. In al zijn weg En werkt zijn goedheid, kent in het gans heelal geen perk. En geloof maar één ding, daar komen ze dan nooit van uitgezongen. En dat zal het feest zijn, het feest der feesten. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Amen. Laten wij eindigen. Heren, dat is toch ook een weg. Wat is dat een Godverheerlijkende weg? Wat is dat een vleesafbrekende weg? Wat is dat een noodzakelijke weg? Wat is dat een begeerlijke weg? En we begeren die weg niet. Maar zou het dan willen geven wat er niet is? Heren, ook deze dienst om willen gebruiken. Dat die kamerlingen, als ze bij ons komen, als hij spreekt door de mond van zijn dienstknecht, ik sta voor de deur en ik klop. Nee, een mens kan niet open doen. Maar dat is schuld zou mogen wachten. Schuld zou mogen wachten. Eenmaal gekund, nu niet meer, dan zinkt een ziel in de schuld voor u weg. Maar zie daar die hand, dan opent hij zelf. En wie zal dan nog sluiten? Heren, maar de roepstem gaat uit de kamerlingen, mogen nog over deze aarde gaan. Zou het de arbeid nog willen zegenen? De kamerling is niks, want die valt weg. De koning blijft over. En die koning te kennen van leven. Onder de vaam en de banier van die koning te strijden, te sterven even bij hem te zijn. Mocht dat de begeerte van ons aller hart zijn. Of wachten, de verzoening over onze zonden. En zegen met u. Om Jezus wil. Amen. Dogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Mogen wij nog samen zingen van Psalm 25, het 7e vers, Gods verborgen omgeving. Zielen waar zijn vrees in woont, heel geheim worden aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 25.
Thank you.
harten tot God en ontvangt de zegen des Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.